Onze hulp en onze verwachting staat in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Geef, Heer de Koning, uw rechter en uw gerechtigheid aan s Konings Zoon. Gemeente, wij gaan dat zingen uit Psalm 72, het eerste en tweede vers. Psalm 72, vers 1 en 2. Gemeente, wij mogen nu met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis doen van ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. En sluiten daarbij aan met het zingen van Psalm 145, het tweede vers. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. En wat er verder volgt in Psalm 145, vers 2... wat wij zingen na onze belijdenis. En ieder van u spreken met mij in het hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen, wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonde. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Gemeente, laten we ons nu verootmoedigen om het aangezicht van de Heere te zoeken in ons gebed. Laten wij samen bidden. Almachtige en heilige God, trouwe en goedertieren Vader in en door onze Heere Jezus Christus. Gij die door uw Heilige Geest in de gemeente en in onze harten en levens wilt wonen en werken. Drie enige God, u de eer en de aanbidding, dat wij vanmiddag, op deze dag van u aan ons gegeven, hier weer mogen zijn. Als een plaats van rust en vrede, te midden van de onrust van het leven van deze wereld. Een plaats van toevlucht, waar ons hart troost mag vinden in alle smart, waar we onze vreugde kwijt kunnen voor uw genade en goedheid, waar we de leiding en het onderwijs mogen zoeken van uw woord, opdat we de rechte wegen mogen gaan, waar u als een dokter, Heere, de diagnose stelt die bedoeld is om een weg van genezing en leven te zoeken en te herstellen, waar u als een leraar ons van al de wegen die doodlopen wilt onderwijzen en leren van de weg die wij mogen gaan. Heere, wat is het goed dat er die momenten zijn en dat u dat in uw trouw onderhoudt, zodat wij hier ook vanmiddag nog mogen en willen zijn. Lag het aan ons, heren, dan was het er al lang niet meer. Dan stonden alle kerken in Nederland als lege gebouwen, met torens die nog naar boven wijzen, maar zonder dat er een weg naar boven wordt gezocht, maar omdat u van boven vandaan, heren, naar beneden gekomen bent, naar ons komt en dat telkens weer doet. Daarom is het niet leeg, maar daarom is er uw gemeente nog in alle plaatsen van uw heerschappij, in kleine dorpen en grote steden. En ook al zijn er velen die niet weten wat wij hier te zoeken hebben en wat we vinden mogen, Heere, geef dat wij hier mogen zijn, niet alleen maar om ons terug te trekken uit de boze wereld, maar straks ook naar buiten te gaan als getuigen van dat wonder, van het heil dat nooit vergaat, in onze woorden, in onze daden, in ons leven, voor zoveel mensen die verloren zijn en verloren gaan. O Heere, geef dat we dan ook de ernst ervan zien, dat wij nooit vrijblijvend in uw huis zijn. Dat we niet alleen maar voor onze eigen ziel en zaligheid hier zitten en staan. Maar dat er het verlangen mag zijn, Heere, dat wat u ons gegeven hebt en geven wilt, ook vanmiddag, dat dat betekenis mag krijgen. Voor zoveel meer, want Heere, je hebt geen lust in de dood en de verlorenheid van de goddelozen, maar daarin dat hij zich bekeren zal in leven. En geroept ons om daarvan in ons leven, met al wat in ons is, getuigen te zijn en getuigenis te geven. Wilt u ons dan zo ook vanmiddag onder uw genadige heerschappij zegenen, met uw woord, wat we lezen, wat we horen mogen, wat verkondigd mag worden, waarin gij, Heere, heerschappij over ons leven wilt hebben, waarin gij ons alles wilt geven wat we nodig hebben voor tijd en eeuwigheid. Heere, geef dat wij luisteren mogen met heel ons hart, alsof ons leven ervan afhangt. Nee, Heere, niet alsof, maar omdat ons leven ervan afhangt. Dat wij verlangen hebben om te verstaan wat de Geest tot de gemeente zegt. Omdat u dat verlangen zo graag ook wilt vervullen. Wilt u onze harten dan maar raken? Wilt u ons ontdekken aan onze zonden en verlorenheid buiten u? En wilt u ons opwekken om de zaligheid buiten onszelf in u te zoeken en te vinden? Heren, dat vragen we u. En wij weten dat nog meer dan wij het met onze woorden kunnen zeggen, wat we nodig hebben. En daarom mogen we het ook in rust en vertrouwen aan u overlaten. Dat gij met uw woord ook vanmiddag zult doen wat u behaagt. En dat u voorspoedig zult laten zijn in hetgeen waartoe gij het zendt. Dat zegt gij in uw woord. En dat maakt gewaar. Hoor ons zo, hier in de kerk. En ook als er op andere wijze wordt meegeluisterd en meegeleefd, laat uw woord zo een kracht Gods tot zaligheid voor ieder van ons zijn. In Jezus' naam. Amen. Wij mogen vanmiddag het woord openen bij het Oude Testament. Uit het boek van de Psalmen lezen wij de 72ste psalm. Psalm 72. Waarin het woord van de Heere aldus tot ons komt. Voor Salomo. O God, geef de koning uw rechten en uw gerechtigheid aan de zoon van de koning, zo zal hij uw volk richten met gerechtigheid en uw ellendigen met recht. De bergen zullen de volken vrede dragen, ook de heuvelen met gerechtigheid. Hij zal de ellendigen van het volk richten. Hij zal de kinderen van de nooddruftigen verlossen en de verdrukker verbrijzelen. Ze zullen u vrezen, zolang de zon en de maan zullen zijn, van geslacht tot geslacht. Hij zal nederdalen als een regen op het nagras, als druppelen die de aarde bevochtigen. In zijn dagen zal de rechtvaardige bloeien en de veelheid van vrede, totdat de maan niet meer zij. En hij zal heersen van de zee tot aan de zee en van de rivier tot aan de einden der aarde. De ingezetenen van dorre plaatsen zullen voor zijn aangezicht knielen en zijn vijanden zullen het stof lekken. De koningen van Tarsis en de eilanden zullen geschenken aanbrengen. De koningen van Scheba en Seba zullen vereringen toevoeren. Ja, alle koningen zullen zich voor hem nederbuigen. Alle heidenen zullen hem dienen. Want hij zal de nooddruftige redden, die daar roept, mits schades de ellendige en die geen helper heeft. Hij zal de armen en nooddruftigen verschonen en de zielen der nooddruftigen verlossen. Hij zal hun zielen van list en geweld bevrijden en hun bloed zal dierbaar zijn in zijn ogen. En hij zal leven en men zal hem geven van het goud van Scheba en men zal gedurig voor hem bidden. De ganse dag zal men hem zegenen. Is er een hand vol koren in het land op de hoogte der bergen, de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon. En die van de stad zullen bloeien als het kruid der aarde. Zijn naam zal zijn tot in eeuwigheid, zolang als er de zon is, zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden. En ze zullen in hem gezegend worden. Alle heidenen zullen hem wel gelukzalig roemen. Gelooft zij de Heere God, de God van Israël, die alleen wonderen doet. En gelooft zij de naam zijner heerlijkheid tot in eeuwigheid, en de ganse aarde worden met zijn heerlijkheid vervuld. Amen. Ja, amen. De gebeden van David, de zoon van Isaï, hebben een einde. Tot zover. De tekst voor de verkondiging is het laatste vers van deze psalm. Dus niet vers 20, maar vers 17. Ik kom daar straks in de preek nog op terug. Zijn naam zal zijn tot in eeuwigheid. Zolang als er de zon is, zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden. En ze zullen in hem gezegend worden. Alle heidenen zullen hem wel gelukzalig roemen. Dat is onze tekst. Hier eindigt de schriftlezing. Zalig die het woord van God horen en het ook bewaren. Uw gave mag u geven vandaag, ook vanmiddag dus, voor de volgende doeleinden die daar zijn. Er staat dat de inzameling zijn bij de uitgangen bestemd voor de inrichting van de nieuwe keuken. Tevens vindt u hier de zendingsbussen waarmee wij als wijkgemeente 5 theologiestudenten in Kenia ondersteunen onder leiding van dominee Musa Maina. En verder zijn de collecten nu, zie ik, bestemd voor wijkwerk en kerkvoogdij. Dus straks en nu mag u uit dank voor wat God u geeft ook uw gave voor zijn dienst heiligen. De Heere zegene u met uw gave. Wij gaan opnieuw zingen uit Psalm 72 en wel het 6e en het 7e vers. Psalm 72, 6 en 7 zingen wij aan de verkondiging vooraf. Straks naar de verkondiging gemeente zingen wij Psalm 45, het eerste vers. Psalm 45, vers 1 volgt op het amen van de preek. Gemeente, dinsdag over 2 weken is het weer de 3e dinsdag in september in ons land. En u weet wel, jullie weten dat ook jongens en meisjes, dat is een bijzondere dag. Dan houdt onze koningin haar troonrede. Alhoewel, als ik dat nu zo zeg vanmiddag, dan denk ik dat we wel het gevoel hebben dat dat wel gebeurt in een tijd waarop je je af moet vragen, wat zou er nou in staan? Want het lijkt haast alsof ons land niet meer te regeren is. Tenminste, het is denk ik terecht om grote zorgen te hebben hoe dat nou moet gaan met ons Nederland. Een tijd van zoveel verdeeldheid en waarin geesten tegen elkaar opgezet worden, waarin grove kreten het altijd weer winnen van gewetensvolle woorden. Maar goed, het zal wel doorgaan. En de verwachting is natuurlijk dat dat gewoon zal zijn onder het regime nog van de vorige regering. Als ik heel eerlijk ben, denk ik wel eens, maar dat mag ik natuurlijk niet denken, hebben we wel een regering nodig, want dat gaat toch allemaal wel door. Verkeerde gedachte natuurlijk, want zonder regering, zonder leiding van al die moeilijke processen in ons volksleven, dan loop je toch wel groot gevaar dat het een anarchie wordt en ieder gaat maar doen wat hij zelf wil. Maar goed, onze koningin zit straks weer op de troon bij Leven en Welzijn en dan leest ze dat stuk voor waarvan ook wel duidelijk is soms dat ze het niet eens zelf geschreven heeft. Maar goed, namens de regering, over hoe het moet gaan met Nederland het komende jaar. En als dat klaar is, dan staat er altijd een van die eerbiedwaardige mensen op en die roept dan al die andere mensen toe die ook gaan staan: leve de koningin! En dan roepen al die nette en deftige mensen heel deftig 3 keer hoera, hoera, hoera. Ik weet eigenlijk niet eens waar dat oude ceremonieel vandaan komt. Het zal wel oude papieren hebben. Maar het heeft altijd wel iets, hè? Dat is niet alleen maar omdat mensen koningin Beatrix nou zo'n aardige en zo'n hele gewetensvolle vrouw vindt die goed voor ons land zorgt. Nee, daar zit iets in van op dat moment roepen al die volksvertegenwoordigers iets uit. Ja, waarvan ik soms denk, weten ze dat nog wel? En er zitten er ook wel bij die diep in hun hart denken, de koningin, een aardige mevrouw, maar voor mij hoeft ze daar niet meer te zitten. Maar toch roepen ze dat dan. Dat is een symbool van wat hoger is dan koningin Beatrix zelf, die immers ook nog regeert. Ja, ook dat staat er nog steeds bij elke wetstekst die in Nederland gemaakt wordt, bij de gratie Gods. Wij, koningin Beatrix, de Nederlander, bij de gratie Gods, koningin. Wat betekent dat nou? Dat de regering van ons volk, daar zit toch een stukje belijdenis in. Ten diepste ook een genadegave is. Gratie betekent genade van God. En dan denk ik, ach lieve mensen vandaag de dag daar in Den Haag en overal. Beseften jullie dat maar wat meer? Misschien is het wel juist een oordeel dat het niet meer gaat. Dat wij die gratie van God eigenlijk helemaal niet meer nodig hebben, omdat we het zelf zo goed kunnen. Als u het straks ziet en hoort, en ze roepen daar, leve de koningin, hoera, 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 zou het dan juist niet voor ons, tegelijk diep in ons hart, een gebed moeten zijn? Wat betekent het nou? Leven. Ook voor ons volk. in deze spannende en verwarrende tijden. En daar wou ik eigenlijk vanmiddag mee beginnen, terwijl u misschien al denkt, gaat het daar nou in de kerk ook alweer over? Misschien zitten er wel in de kerk vanmiddag die dachten, nou ben ik blij dat ik eens even al dat gedoe waar het gisteren over ging en waar het morgen weer over zal gaan, dat gedoe om een regering te krijgen, dat ik het even kan vergeten, want het gaat in de kerk toch om een andere koning. En het gaat toch om een koning die gezegd heeft, mijn rijk is niet van deze wereld. En het is toch geen politiek waar we in de kerk mee bezig zijn. U hebt gelijk. En soms kan het inderdaad wel eens een heerlijke ontsnapping zijn dat je zegt, gelukkig, er is nog meer. En niet alleen nog meer, er is veel meer. In een ander koninkrijk. En wat geeft dat ook rust als ik daar een burger van mag zijn. Als ik weten mag dat mijn koning en zijn troonrede, zijn evangelie, zijn regering gelukkig niet door het gedoe van mensen laat frustreren. Maar dat doorgaat. Zeker. Heer Jezus heeft gezegd, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Maar dat moet u niet verkeerd verstaan. Dat wil absoluut niet zeggen dat zijn koninkrijk niets met deze wereld te maken heeft. En dat er ook niet een verband zou zijn juist tussen deze koning met een hoofdletter. En hoe het nou met ons moet gaan. Hier in Nederland en op zoveel meer koninkrijken en landen in deze wereld. En daarom als wij vanmiddag deze psalm naar ons toe krijgen, die psalm die we natuurlijk wel kennen als de koningspsalm, de lofprijzing van de koning van Israël als God gegeven, dan is dat niet om uit de werkelijkheid te stappen. Kan ook trouwens helemaal niet. Maar dan is het de vraag hoe het verband tussen dit lied, leve de koning, en ons leven hier in ons land, in ons volk, ook naar de derde dinsdag van september, hoe dat toch met elkaar te maken heeft. En hoe het misschien juist zo is, als er een volk is, een gemeente is, hier en op alle plaatsen van zijn heerschappij, dat het misschien wel eens veel meer betekenis en zegen kan hebben in stilheid van gebed en getuigenis voor ons stuurloze land en volk dan wij wel denken. Als wij zulke mensen zijn die dit lied kennen, leve de koning, dat staat in Psalm 72. En hij leven, die koning, onze koning, mijn koning. Nou, dat is daarom ook het thema van vanmiddag. Leve de koning. En dan hoeven we geen hoera te roepen. Dat doen ze dan in de ridderzaal maar. Maar wat we wel doen als we daar met elkaar, als we dat zingen, als we dat met ons hart mogen uitzeggen, dan zijn er wel drie dingen waarom wij deze koning mogen prijzen. En dat is om zijn naam. Dat is om zijn rijk, zijn regering. En dat is om de zegen die hij ons brengt. Leve de koning. Dat is vanwege zijn naam, zijn regering en zijn zegen. Gemeente, het eerste waar ik met u naar wil kijken, dat is de naam van de koning. En daar bedoel ik eigenlijk mee te zeggen, op wie is deze psalm nu gedicht? Nou, zegt u, dat hoeven we niet lang te kijken. Want als we de psalm gelezen hebben, staat dat al in de eerste woorden. De psalm is voor Salomo. En het is een psalm van David, zijn vader. Ik zei net al dat we vers 17 als laatste vers van deze psalm mogen zien. Misschien dacht u wat vreemd opkeek, want u dacht er staan nog drie versen achter. Dat is inderdaad waar. Maar dat heeft ermee te maken dat Het psalmboek, misschien mag ik een klein beetje uitweiden. Misschien weet u dat wel of misschien ook niet. Maar het psalmboek is een boek dat bestaat uit 5 delen. 5 kleinere psalmbundeltjes. Dat is wel heel mooi trouwens ook. Want waarom 5 delen? Omdat het psalmboek, om zo te zeggen, daarmee precies past bij een ander boek uit de Bijbel dat ook in 5 delen bestaat. En dat zijn de 5 boeken van Mozes. Dat is de kern van Gods verbondsopenbaring met Israël. Je zou kunnen zeggen, die psalmen passen daarbij, want die laten eigenlijk zien hoe dat verbondsleven met de Heere ook van de kant van mensen werkelijk gestalte krijgt. Als het antwoord, als de diepe, zo zeg, bevindelijke verwerking van dat verbond van God met Israël in de liederen van verlossing en heil. 5 bundels dus. En die kun je elke keer onderscheiden als je naar het slot van de psalmen kijkt. Slot van psalm 41, slot van psalm 72. Het slot van psalm 89, van psalm 106. Kijkt u het maar eens een keertje na. Dan gaat het om die lofprijzing en het eindigt met amen, ja amen. Dus psalm 72 gaat tot vers 17 en vers 18 en 19 is het slot van dat bundeltje. Zoals psalm 150 het slot is van de hele psalmbundel. Dat tweede psalmbundeltje van 42 tot 72 eindigt hier dus. En helemaal aan het eind staat er dan ook nog dat een stuk daarvan, de gebeden van David, hebben een einde. Niet dat er in de rest van de psalmboek geen psalmen van David meer staan, maar er was dus zo'n bundeltje dat gebeden van David heette. En dat eindigt met psalm 72. Maar het laatste vers is psalm 7, vers 17. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Straks zingen we het ook. Het betekent dus dat de gebeden van David een einde, dat wil zeggen, ja, nou zijn ze afgelopen. David is aan het eind van zijn leven gekomen, oud geworden. Hij kan niet meer zelf regeren, maar het gaat door. En zijn verlangen en verwachting is dat God in zijn zoon Salomo, de koning van de shalom, van de vrede, dat God een geweldige tijd zal geven voor het rijk wat David zoveel jaren heeft mogen dienen in zijn regering, zo goed en kwaad als het ging. Voor Salomo dus. Hij is de koning op wie deze psalm is gedicht. Maar ja, kijk nou eens naar die psalm. En kijk eens naar Salomo. We kennen Salomo natuurlijk wel. Maar er wordt heel vaak alleen maar gekeken naar het begin van Salomo's leven. En dat was een prachtig begin. Ik denk dat dat iets voor jongens en meisjes, voor de jonge lui is om te bedenken dat als je jong bent en er wacht je een zware taak, dan voel je vaak je afhankelijkheid en je kleinheid. En wat goed dan om het dan van God te verwachten. Wij denken wel eens, jongens en meisjes, dat je als je oud bent, hè, dan zul je vast wel dichter bij God leven. Ja, gelukkig is het zo met ouderen, maar echt niet altijd. Soms, en dat zullen sommige ouderen misschien ook wel zeggen in de kerk, hoe langer het leven duurt, weg door deze wereld, met alle moeite en verleidingen. Ik heb de strijd gestreden, het geloof houden is niet vanzelfsprekend, dat je alleen maar dichterbij komt. Het kan in je leven ook wel eens zijn dat je met weemoed terugdenkt hoe het vroeger was, dat jonge, dat vurige. Dat was bij Salomo ook zo. Als ik naar Salomo kijk aan het eind van zijn leven, dan schrik ik toch zo, gemeente. En u ook. Dan zie ik daar die oude koning en hij is eigenlijk een geweldig koning geworden. Net als alle koningen en alle volken rondom. Met een geweldige paardenfokkerij, want dat was hun hobby. En met een harem van wel 1000 vrouwen. En dan zie ik die oude Salomo daar gaan met zijn jonge prinsessen. En dan heeft er weer zo'n prinses een eigen tempeltje mogen bouwen. En ja, Salomo, hij gelooft er wel niet zo in, maar hij gaat toch maar mee. Dat je je afvraagt, hoe kan dat nou, hè? Salomo toch. Hoe kom je daar nou terecht? Ik geloof dat het inderdaad is dat het werk van Gods genade ook in deze koning niet is uitgeblust. Want de Heere zorgt ervoor dat het zal blijven, maar zijn einde is armetierig als wat. Terwijl hij als jongen zo begonnen is met: Heere, geef me wijsheid. Geen rijkdom, geen welvaart, geef me wijsheid. Zo kan het gaan dus. En dan kijk ik naar Salomo. En niet om te zeggen van, zou wij het beter doen? We ontdekken ook in die Salomo zoiets van, wat is nou een mens? Zelfs David, zelfs Salomo. Ook een koning kan alleen maar als een goddeloze gerechtvaardigd worden. Maar dan, als je dan Psalm 72 leest en je kijkt dus naar het eind en zeg je, ja, maar dat klopt dan toch niet, hè? Wat hier allemaal van die koning staat, de koning leven. En hij zal alleen maar het goede doen, hij zal zorgen voor recht en gerechtigheid en vrede en welvaart. Dat kan dus nooit alleen maar Salomo zijn. Nee, natuurlijk niet, zeggen mensen. Dat moet u ook helemaal niet op Salomo zien. Ja, maar staat er wel. Ja, goed, maar het gaat om de meerdere Salomo. Het gaat om de grote zoon van David. Het gaat om de Messias. Het gaat om koning Jezus. Jazeker, amen, zegt mijn ziel daarop. Maar dat moet ons niet doen vergeten. Dat David toch wel degelijk zijn gebed, zijn wens en verlangen had dat zijn zoon en de kleinzoon en de achterkleinzoon, dat hij iets van die koninklijke heerlijkheid van Gods genade zou mogen afspiegelen. En dat was eigenlijk bij zo weinig koningen van Israël en Juda maar het geval. Als u de hele koningenlijst langs gaat, dan ziet u telkens weer, er waren er wel anders, maar ze deden wat kwaad was in de ogen des Heren. Ze regeerden op hun eigen manier. En er waren er die deden wat recht was in de ogen des Heren. Maar ook bij die zie je de dingen soms toch weer scheef gaan. Ach, wat moet je nou van die aardse koningen zeggen? En gemeente, om het nou nog een beetje moeilijker te maken, om welke koning gaat het nou? Zijn naam, welke naam? Nou, noem al de namen van die koningen maar op, maar er zit nog een vraag achter. En dat is deze vraag. Was het eigenlijk wel zo goed dat ze een koning hadden? Ja, zegt u natuurlijk, want de koning was de gezalfde des Heren. Ja, maar ik bedoel eigenlijk, was het niet beter geweest als ze nooit een koning hadden gevraagd? Waar komt die koning vandaan in Israël? Weet u waar die vandaan komt? Vanuit het verwerpen van God. Wist u dat? Ik denk aan de geschiedenis van Samuel. Samuel, die profeet en richter was bij het heiligdom. En die twee zonen had. En die mee moest maken, wat moet dat ook voor Samuel een verdriet geweest zijn, dat die twee zonen van hem eigenlijk zo stilletjes aan dezelfde kant op gingen als de zonen van Eli. Joël en Abia heten ze. De Heere is God. Mijn vader is God. Maar wat deden ze toen Samuel oud was? Ze werden corrupt, staat zo apart, als, dat kun je eigenlijk alleen maar in het Nederlands zeggen. Hè? Ze bogen het recht. Wat deden ze nou precies? Ze bogen het recht. Nou, dat is goed. Of ze bogen dat wat recht was, krom. Nou, dat laatste was het. Ze bogen het recht. En de mensen hadden er geen vertrouwen meer in. En toen zeiden ze tegen Samuel: Samuel, wij willen een koning hebben. Een koning net als al die andere volken. We zien dat toch. Zo'n hele glorierijke figuur die wij bewonderen kunnen. die we voorbij zien rijden in zijn koets en waar we voor kunnen juichen en zingen en een dag voor kunnen houden. En ja, vandaag de dag zou ze hele tijdschriften van vol kunnen schrijven. Zo'n koning willen we hebben, net als de andere volkeren. En toen was Samuel eigenlijk verontwaardigd geweest. Hoe durven ze dat te vragen? Zijn ze dan vergeten dat God hun koning is? Ja, dat waren ze nou net vergeten. Want als er één volk in de wereld was, gemeente, dat geen koning nodig had met glorie en glans, dan was het Israël. Zelfs in de richterentijd, toen het af en toe nodig was dat er een richter kwam, was er een richter geweest, Gideon. En die hadden ze koning willen maken, omdat hij zoveel gedaan had. Maar Gideon, hoewel ook een beetje dubbelzinnig, gemeente, want wat is een mens, ook een dienaar van God. Gideon had heel vroom gezegd, nee, mij mag je geen koning maken. God is hier de koning. Je hebt geen koning nodig. Maar zelf leefde hij wel een beetje zo. Een van zijn jongste zonen, die later al zijn broer zou vermoorden, die had hij Abimelech genoemd. Weet u wat dat betekent? Mijn vader is koning. Hij leefde dus wel in een soort koninklijke staat. Maar nee, die naam van koning, daar was die, dat was niet voor hem. Dat is voor God, de Heere, de koning van Israël, die zijn volk heeft geleid door de woestijn en gebracht in het land en zal regeren met recht en gerechtigheid. Israël heeft geen koning nodig. Want God is koning. Dat is eigenlijk, zo hoort het te zijn. En Samuel wist dat. En God zegt tegen Samuel, Samuel, je kunt wel boos zijn dat ze dat vragen, maar het is nog veel erger. Ze hebben jou niet verworpen, ze hebben mij verworpen. Dat ik geen koning meer over hen zijn zou. En daarom geef ze maar hun zin. Ja, ze zullen er spijt van krijgen, zo'n koning. Want die, ja, die vraagt natuurlijk belasting en die eist hun land. En de jongens moeten in dienst en de meisjes moeten bij het leger mee gaan helpen. Als verpleegsters en om zalf te maken. Ze zullen nog wel eens een keer klagen over die koning, zegt de Heere God. Maar dat is dan hun eigen schuld. Geef ze dan maar een koning. Dus ergens, daar zit iets heel dubbels in, hè. Dat koningschap in Israël is niet zomaar een zegen. Dat is ook een oordeel. Dat God over Israël laat komen. Als ze niet meer willen dat die koning bent, zegt de Heer. Nou, dan krijgen ze toch hun eigen koning. Laat ze het dan maar uitzoeken. Lijkt wel alsof God dat zegt. Lijkt, zeg ik. Want o wonder van genade. God keert zijn rug niet af. Keert zich niet af, keert de rug niet toe naar dit volk. Ze willen net zijn als de andere volken. En het lijkt dat ze dat worden. En toch, en dat is bijzonder, dat God in zijn oordeel, in de toren, aan zijn ontferming denkt. En dat hij in dat koningschap wat ze zo ongelovig en goddeloos hebben begeerd, nochtans mannen van zijn genade geeft. En dat had Mozes ook al gezegd in Deuteronomium 17. Als jullie straks een koning zullen vragen, laat het dan niet zijn als de koningen van deze wereld. Maar laat het dan zo'n koning mogen zijn, ja, die, waar je zelf niet op zou komen. Maar waar de Heer nou op komt, die koning, wat is dat voor een koning? Was nou de koning die doet wat recht was in de ogen des Heeren? Dat kun je in Deuteronomium 17 lezen. Dat is niet iemand die bezig is met paarden en met vrouwen en met glans en rijkdom en glorie. Maar dat is iemand die op de troon zit, ja, dat zit hij. En hij heeft het wetboek op zijn schoot en hij kijkt daarin. En hij kijkt naar dat boek en hij kijkt naar het volk of het recht gaat zoals God het wil. Eén uit uw broederen, niet zo hoge verheven glorie. Ik ga nou iets heel gevaarlijks zeggen. Nogmaals, ik ben in zekere zin erg koningsgezind. En ik zou geen beter staatshoofd voor ons volk weten dan onze koningin nu. Maar ons land en volk heeft eeuwen gekend dat het een republiek was. Overigens met erfelijk stadhouderschap van het Huis van Oranje als een zegen van God voor de vrijheid van zijn volk. Dat was iets anders dan tegenwoordig. Dat was eigenlijk zo'n soort wethouderspositie. Prins Willem van Oranje, Willem de Zwijger, de vader des vaderlands, is nooit koning geworden. En Willem de Derde, de verdediger van het christelijk geloof in Europa, een groot man in al zijn kleine zwakheid, is wel koning van Engeland geworden, maar nooit van Nederland. Koningen kunnen soms inderdaad zulke koningen worden van glorie en van allerlei dingen waarbij ze, gaat het daar nou om? Maar ze zijn bedoeld als wethouders van God. Om te kijken dat het koningschap van God gestalte krijgt tot heil voor het volk. En nogmaals, dan heeft God in zijn bijzondere genade en zorg voor zijn volk met eerbied gesproken, zijn hand over zijn hart gehaald en gezegd, als ze dan een koning willen, ze weten niet wat ze vragen. En ze vragen iets wat helemaal verkeerd is, maar ik geef toch een koning, maar dan één zoals ik hem wil geven. Onze koning van Israëls God gegeven. En dan geeft de Heere zo af en toe inderdaad zo'n koning die recht doet, wat recht doet in de ogen des Heeren. Maar uiteindelijk, en dan komen we toch terecht waar het ten diepste om gaat. Die koning, zo anders als alle andere koningen. Je zou hem niet herkennen. En zeker niet als hij straks aan het kruis hangt. Is dat een koning dat aller vaderen wens? Jazeker. Die koning der Joden. Die heiland, die zelfs voor de opstandigheid van zijn volk, voor onze opstandigheid, het kruis heeft gedragen, de schande veracht. Koning van heil en gerechtigheid, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. De naam van Jezus, onze koning. Van Israëls God gegeven voor Salomo, voor de vredeskoning. Maar dan zo, dwars door heel deze wonderlijke geschiedenis heen, gaat het toch om hem. En dan zien we toch hoe dat klopt. Als we kijken naar zijn regering. Want hoe heeft deze koning dan zijn rijk, zijn koninkrijk gevormd en hoe heeft hij geregeerd? We zien dat in deze psalm telkens weer allerlei vormen staan van het woord gerechtigheid. Richten, recht en gerechtigheid. Dat betekent dus dat de koning één ding weet. Dat volk waarover hij moet regeren en mag regeren. Daar komt niets van terecht. Als hij geen zeggenschap krijgt. Als hij het niet richt. En in richten, gemeente, dat woordje gericht, gerechtigheid, daar zitten eigenlijk twee dingen, er zit iets strengs in. Als je naar de rechter moet, dat is niet aangenaam. De rechter. Als je daarvoor staat, dan is het mis. Dan is er iets kwaads gebeurd. Dan zit je ernaast, als je terecht daar staat, terecht. Maar rechter, richten, dat betekent ook dat het ook weer recht gemaakt kan worden. Weer van dat kromme en dat afkerige terecht komt. Wat doet die koning? Die koning brengt mensen weer terecht waar ze wezen moeten. En waar moet het volk dan terechtkomen? Onder de heerschappij van God. Onder de genadige heerschappij van zijn woord. Dat volk moet God weer erkennen als de koning die alles waard is. En dat geldt voor Israël. Maar dat geldt ook voor alle volkeren der aarde die door en via Israël de koning leren kennen. Dat geldt ook voor ons. Zijn regering is een regering van recht en gerechtigheid. En daarom wordt ook duidelijk gemaakt als deze koning komt. Hoe krom alles is geworden door ons. Daarom is het ook een woord van bekering. Bekeert u, zegt de Heere Jezus. Want het koninkrijk der hemel is nabij gekomen. Zijn regering is om het weer recht te maken. Ook in ons leven. En daarom regeert hij niet over mensen die het allemaal al zo goed weten. Hoe het allemaal is en hoe het allemaal moet.
Nee, in deze psalm worden ze genoemd. Dat zijn de ellendige en de nooddruftige en de arme en die geen helper hebben. Nou klinkt dat eigenlijk allemaal een beetje erg als slachtoffers. En zeker, het is waar dat de koning bijzonder hart heeft voor de zwakken en de slachtoffers. Voor de mensen die geen helper hebben, waar niemand zich om bekommert. De wees en de weduwe, zoals ze in de psalm tegenkomen, ook vandaag de dag. Maar dat ellendig en nooddruftig en dat arm, dat is een woord wat wij ons allen aan moeten trekken. Wat betekent het nou om onder zijn regering te zijn? Om hem als koning te erkennen? Dat betekent dat je daarmee ook erkent van jezelf wie je bent. Ellendig en nooddruftig. En dat zijn niet alleen maar dingen. Dat ik voel me zo, want je kunt je misschien best wel aardig voelen. En het gaat goed en je hebt je leven goed op een rij. Maar als het om de dingen van de Heere gaat. Ellendig en nooddruftig. Dat zijn, er staan woorden in het Hebreeuws die zoiets betekenen als geknakt. Geen kracht in jezelf. Jezelf niet overeind kunnen houden. Jezelf niet waar kunnen maken. In het koninkrijk van deze koning zijn mensen die zichzelf zo goed kunnen redden eigenlijk slecht af. Want die verwachten niks aan hem en die hebben niks aan hem. Maar als u erachter komt, gemeente, dat u van alles en nog wat kunt, maar als het om de dingen van God gaat. En hoe uw leven werkelijk op het spoor van God komt, dan gaat het toch om. Dan komt u er misschien achter. Dat red ik niet. Met al mijn goede bedoelingen niet. Ik krijg mijn leven niet in het spoor. Ik krijg mijn leven niet terecht. Ik heb een koning nodig. Ik heb één die mij overwint in mijn verzet tegen God. Die mij brengt onder zijn genadige heerschappij. Ik denk aan een voorbeeld. Het voorbeeld van Jacob. Oh, die wist wel heel goed wat de beloften van God waren, wat de weg van God was. En hij wilde die ook wel gaan, meer dan zijn broer Esau. Maar wat kostte het de moeite? Wat was hij altijd maar bezig zelf het ook weer te regelen. Typisch Jacob. Wat God beloofd heeft, dat weet hij wel en dat vertrouwt hij ook. Maar hij denkt, ik moet het toch zelf terechtbrengen. Maar er is één moment, en dat is het beslissende moment in zijn leven geweest, dat dat niet meer lukte. Toen hij in de nacht van de Pniel zijn heup uit de kom werd gedraaid en hij niet meer overeind kon blijven. En alleen nog maar die wondere tegenstander in de nacht om de hals kon klemmen. Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. En toen werd Jacob Israël strijder Gods. Omdat hij terecht kwam. Bij zijn koning. En omdat hij zich gewonnen gaf om de zegen van God. De regering van koning Jezus is altijd de regering over armen en ellendigen. Die voor zijn woord beven. Die van hem mogen afhangen. En die het afleren om het zelf allemaal terecht te brengen. Dat is onze ellende, gemeente. En dat zie je vandaag de dag. Hè? We hebben God niet meer nodig om ons leven in te richten, om ons land te regeren. En we redden het zelf wel. Wij maken het ook zelf uit. Hè? Wij maken toch de wetten. Volkssoevereiniteit heet dat met een moeilijk woord. Vroeger, ja, toen rekenden de mensen er nog mee dat er een God in de hemel was voor wie ze zich verantwoorden moeten. Maar vandaag de dag niet meer. Daar moet je niet mee aankomen in de Tweede Kamer. Wij weten het zelf wel. Nou ja. Bent u er jaloers op als je zo denkt? En komt er wat van terecht uiteindelijk? Natuurlijk, democratie is ook heel nuttig, zeker daar waar onrecht heerst en waar tirannie woedt. Maar als dat het ene het laatste wordt, en als de erkenning van de gerechtigheid van God absoluut weg is, wordt dat ook een afgoderij. En dan weten we het niet meer. Dan is niemand meer die ons leven terecht brengt. Vindt u dat niet als u daar gewoon om u heen kijkt, als je de kranten leest, als je soms wel eens naar rechtszaken kijkt, hoe mensen eigenlijk geen raad meer weten hoe hun leven nou weer op het spoor komt, het lukt niet meer. En dan zeggen we wel, ja natuurlijk, als wij nou maar onze goede bedoelingen laten zien en ten diepste bedoelt iedereen toch het goede, dat geloven we ook heel graag. We weten wel beter. Maar wie brengt ons nou terecht? Soms heb je daar een illustratie van die blijft hangen. Ik zat een tijdje terug te luisteren naar een verhaal van een jonge crimineel die zich probeert hadden weer in het spoor te brengen. Hij had al wat geleerd en hij wou liever niet meer in de gevangenis terechtkomen. Dus hij probeerde een leertraject te gaan en een baan te krijgen. Nou, ik hoop dat het gelukt is met die jongen. Maar er was toch nog wel heel veel twijfel. Maar wat mij toen trof is dat die jongen op een gegeven moment, zo in zijn cultuur was dat kennelijk gebruikelijk. Ik kreeg er altijd een beetje de zenuwen van als ik mensen zo gedichten hoor zeggen. Maar die was bezig met een rap. En onze jongeren weten misschien wat dat is. Dat hele verzenuwde manier van gedichten zeggen. En in die rap ging het elke keer daar weer om. Wie zegt mij nou wat recht is? Wie zegt mij nou wat recht is? Ja, dat is het nou precies. Hij bedoelde eigenlijk te zeggen, dat weet ik zelf wel. Waarom zou een rechter, waarom zou een politieman tegen mij zeggen wat recht is? Nou, ik dacht, als je dat nou nog niet weet, dan heb je nog niet veel geleerd. Ik ben net nog bang dat het weer misgaat. Maar ik hoorde het ook anders. Ik hoorde het ook als een noodkreet. Wie zegt mij nou wat recht is? Toen dacht ik, arme jongen, is er nou niemand die jou nou eens kan wijzen op die koning. Er is er één die dat zegt, die zijn woord geeft. En die dat ook in je hart en je leven kan uitwerken. Wat recht is en gerechtigheid. Want we weten het zelf niet. Zo'n koning. Een gemeente die is er. En hij leeft en hij regeert. En hij laat door zijn woord en geest zijn koninkrijk nog doorgaan. Van recht en gerechtigheid. Tot het straks volkomen zal zijn. En de hele wereld zal bedekken. Zoals de wateren de bodem van de zee. En dat brengt mij tenslotte bij het laatste van vanmiddag. Wat een zegen. Om deze koning te mogen kennen. En te mogen zeggen, hij is ook mijn koning. Zijn naam, zegt onze tekst, zal van kind tot kind voortgeplant worden. Dat is eigenlijk een beetje vreemd. Wat gebeurt er nou precies? Van kind tot kind een naam voortgeplant? Eigenlijk staat er zoiets, maar dat is nog vreemder. Zijn naam zal kinderen krijgen. Duidelijk is wel dat het doorgaat van geslacht tot geslacht, dat het niet ophoudt. Dat de koningsheerschappij die God gegeven heeft in zijn genade niet zal eindigen, totdat de laatste onderdanen onder zijn genadige heerschappij zijn. En wanneer hij straks als koning zal heersen, totdat alle vijanden onder de voeten liggen. En God zal zijn alles en in allen. Maar die naam wordt voortgebracht, die naam krijgt kinderen. Dat betekent dat die naam van onze koning, die naam, die krijgt een uitwerking in telkens weer in nieuwe geslachten. Mensen die die naam leren kennen, die die koning leren dienen en volgen. En die zich in hem gezegend zullen weten. Wat betekent dat nou? Zoals van Abraham zegt dat in hem al de geslachten der aarde gezegend zullen worden, zo mogen wij in de naam van koning Jezus gezegend worden. Het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. Gezegend in hem, maar eigenlijk staat het er iets anders in het Hebreeuws. Er staat zoiets, ze zullen elkaar zegenen. En zegenen zou je ook kunnen zeggen met gewoon, ze zullen elkaar geluk wensen. Ze zullen elkaar feliciteren. Wel gelukzalig, dat woord kom je in de psalmen vaak tegen. Dat betekent hetzelfde als hartelijk gefeliciteerd. Als je deze koning kent. Als zijn naam je dierbaar is. Als je dat ontdekt ook bij anderen. Als je eruit mag leven. Het geluk van deze koningprijs is niet dat wij koning Jezus gelukkig prijzen. Nee, dat wij onszelf gelukkig prijzen. Dat we hem mogen kennen. Dat hij onze koning wil zijn. Dat hij ons, net zulke rebellen als zoveel andere mensen, onder zijn woord wil zegenen. Wat een zegen is het. Dat wij hier zo in de Maranatenkerk zitten vanmiddag en niet met vuurwerk bezig zijn hiernaast. Omdat wij beter zijn. Helemaal toch niet. Arme jongens die dat doen. Ze weten niet wat ze doen. Ze weten niet wat ze met hun leven aan moeten. Wat een genade. En dan zeggen we niet, nou ja, wij weten het, we houden het voor onszelf. Nee, dat zegenen, dat gelukkig prijzen, dat betekent dat het ook van ons uitgaat. Dat geluk van deze koning prijzen die David's troon beklom, dat betekent niet dat je nou misschien gelijk, dat helpt ook misschien helemaal niet, straks gaat staan evangeliseren. Als je de vrijmoedigheid krijgt, doe het maar. Maar goed, toch in je leven zonder al te veel opzichtigheid, maar dat het duidelijk wordt wie je koning is. Morgen en overmorgen voor je collega's en je vrienden op school. Dat je zegt, wat gelukkig, ik hoef het allemaal niet zelf in mijn leven te regeren. Ik heb een koning. En ik wil ook jouw koning zijn en worden. Maar dat je het niet wil, dat snap ik wel. Dat snapt hij ook wel. Maar hij weet je wel op de knieën te krijgen als het moet. Ze zullen in hem gezegend zijn. Wat een zegen is dat, gemeente. Dat Jezus onze koning wil zijn. Hij had ons net zo goed kunnen laten gaan, net als alle anderen. Hij had ons net zo goed aan onszelf over kunnen laten en kunnen zeggen, ze zoeken het maar uit, want ze weten het toch zo goed. Maar hij zegt vanmiddag, nee, ik wil je koning zijn, ik ben het. En ben je er nou blij mee? Ervaar je de zegen? Misschien zit je wel in de kerk en een dagje toen je hier kwam, nou moet ik vanmiddag weer naar de kerk en ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in. Zie je wat een zegen het is? Dat je deze koning leert kennen. Niet omdat je erom gevraagd hebt, is hij je koning. Maar hij is de koning die naar jou vraagt, naar u vraagt. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Straks gaan we het zingen. En ik hoop als we het straks zingen als laatste psalmvers van deze dienst, dat het bij u en bij jou en bij mij in het hart nog meer klinkt dan anders. Het is een zo bekende psalm. We kennen hem uit ons hoofd. De Engelsen zeggen, we kennen hem by heart. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Men loof hem vroeg en spa. De wereld, daar gaan we straks weer heen. En daar zitten we middenin. Die horen en volgen mijn zangen met amen, amen, na. Zijn naam zal zijn tot in eeuwigheid. Zijn naam is onze zegen. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heere, uw naam zij alle lof en eer en dank, dat gij onze koning wilt heten. Niet omdat wij nou zulke trouwe onderdanen zijn, we hebben het gehoord en gezien. Als we onszelf kennen, ontdekken we dat alleen maar dieper. Wij zijn net als die Israëlieten. We willen wel een koning, maar dan een van ons soort. Waar wij alleen maar ellendiger van worden. En de koning die ons zalig maakt, hebben we zelf niet gevraagd. Maar die hebt u wel, o Vader, gegeven. In uw Zoon, in uw Heer Jezus Christus, die gekomen bent. En voor dat opstandige van ons als koning zelfs het kruis op bent gegaan. Om ons daar te vinden. In onze verlorenheid van zonde. En daar onze koning te worden. En ons zo mee te nemen. In uw koninkrijk van bekering, van geloof, van leven. Dank u. Dat u toch nog onze koning wilt zijn, terwijl we dat helemaal niet verdienen. Koning van armen en ellendigen, jazeker, maar ook van opstandigen die gij op de knieën dwingt en die gij het hart verovert. Wat hebt u ons dan zo gezegend met die psalm, met dat woord? Maar de zegen is niet om in de geslotenheid van ons hart te bewaren alleen, maar om er ook uit te leven. Dat al de heidenen, al de volkeren der aarde ook mogen zien hoe heerlijk het is om u als koning te hebben in de wijze waarop wij onder uw regering mogen leven. Geef ons daarvoor de blijmoedigheid en de vrijmoedigheid, het getuigenis van ons woord en van onze daden. Want er zijn er zoveel meer die verloren zijn en verloren gaan en die gij toch nog wilt overwinnen en inwinnen. O dat er nog velen tot de glorie van u, o Koning Jezus, zich aan u mogen onderwerpen. Ook vandaag, dat is ons gebed. Gaat u zo met ons mee, de weg van deze week weer in. Zegen ons en stel ons tot een zegen. Bewaar ons voor gevaar, kwaad en zonde. Leid ons in de sporen en de wegen van uw recht en gerechtigheid. Dat wij achter u, o Koning Jezus, vromelijk tegen de zonde, de wereld en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Door uw kracht, in uw genade. Wij vragen u dat. Alleen uit genade, gratie van u, o Koning Jezus. Amen. Ook de laatste twee versen, vers 10 en 11 van Psalm 72, willen wij nu gaan zingen. Psalm 72, vers 10 en vers 11.
gemeente, gaat dan heen in vrede, verheft uw harten tot God en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.